Ik deel u mee, gemeente, dat deze week huisbezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, op woensdagavond bij de familie D. de Bakker en bij de familie A.J. Hobbel. En eveneens op woensdagavond bij broeder W.J. van Dis en bij de familie M.K. van Eck. En donderdagavond bij zuster Schuurman en bij zuster Smit. En dan een mededeling voor de mannenvereniging. Die zal deze week niet op vrijdag, maar op donderdag vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 62, Psalm 62, het vijfde vers: in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Des Heren dat we vanavond willen lezen vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen daarvan het zesde hoofdstuk, de verzen 22 tot en met 40. Johannes 6, vers 22 tot en met 40. Na de schriftlezing zingen we Psalm 31, het zestiende vers: gij zult uw volk een schuilplaats wezen. 31 vers 16. Wij lezen dus Johannes 6 vanaf vers 22. Des anderen daags, de schare die aan de andere zijde van de zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, Zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst vindt u in het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, Handelingen 16, en daarvan het 31ste vers uit de geschiedenis van de tweede zendingsreis. Paulus en Silas zijn in Filippi, ze zijn terechtgekomen in de gevangenis. En ze hebben daar meegemaakt die aardbeving, waardoor de kerker op zijn fundamenten schudde, waardoor alle deuren open gingen en alle boeien losraakten. Ze hebben daar meegemaakt dat de stokbewaarder, die hen eerst daar in de binnenste kerker geworpen had, naar binnen sprong in grote angst en verschrikking. En ze hebben gehoord hoe hij hen de vraag stelde. De belangrijkste vraag die een mens in zijn leven ooit stellen kan: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Wel nu, in antwoord, in vers 31 lezen wij hoe zij op die vraag van de stokbewaarder antwoord geven. Onze tekst luidt: en zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heren, we komen samen om te luisteren naar het antwoord dat gij geeft op de allerbelangrijkste vraag die we ooit in ons leven kunnen stellen. En u weet u wie het zijn in ons midden die die vraag hebben leren stellen. En u weet het ook, heren, wie het zijn die over deze vraag heen leven en die er geen werk mee hebben. En voor wie deze vraag hooguit theorie is. U weet het ook, heren, wie het zijn die altijd nog vreemdelingen van hun eigen hart gebleven zijn en die nog nooit om zaligheid verlegen kwamen te zitten. En die nog nooit de nood van hun arme ziel hebben ontdekt. En voor wie het ook nog nooit nood geworden is. Maar u weet ze ook, heren, in ons midden die met die vragen wel bezig zijn. En u weet het ook, heren, wie het zijn die op die vraag een antwoord zoeken. Die begeerig zijn om te horen wat van uwentwege daarop het antwoord is. Ach, wat die eerste categorie kerkgangers betreft, wij kunnen u alleen maar bidden dat gij het in hun leven eens anders wilt maken. En dat gij die vraag eens aan de orde wilt stellen, zoals u dat bij de stokbewaarder deed. En dan gaat het ons niet erom dat u het op dezelfde manier doet, heren, want u hebt vele middelen en vele wegen om een mens met de nood van zijn arme ziel te confronteren. En daar hoeft u geen aardbeving voor te gebruiken, daar kunt u ook het zuizen van een zachte stilte voor gebruiken. Maar heren, welke weg u dan ook gaat en welke middelen u dan ook gebruikt, wij smeken u wel dat u het in het leven van allen die nog zonder u voortleven en die nog zonder die vraag leven en die nog zonder zorg zijn voor hun onsterfelijke ziel, toch eens een keer zo wilt maken dat zij onrustig worden en dat het hen dan toch mag gaan om zaligheid. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik vrede voor mijn hart? Wat moet ik doen om zalig te worden? Heren, alle die onbezorgd zijn ten aanzien van deze kwestie, wilt u ze eens bezorgd maken. Alle die onbekommerd voortleven, wilt u het in hun leven eens onmogelijk maken om nog één dag verder zo voort te gaan. Alle die een valse gerustheid hebben, die menen dat het op grond van dit of dat wel in orde met hen is, maar zonder dat ze daar een deugdelijke grond in uw werk voor hebben, wilt u ze eens van die verkeerde grond afbrengen en wilt u ze eens doen zien, heren, dat alleen als gij zalig maakt, een mens waarlijk zalig is. En daar waar die vraag door u wel aan de orde gesteld is en waar wel worstelingen met deze dingen zijn, heren, ach, geef dat het antwoord dat van uwentwege gegeven wordt dan ook ingang mag vinden in het hart. We kunnen, ook als de vraag leeft, voor het antwoord vaak nog zo doof zijn. Ook als de vraag leeft, kunnen we ons vaak nog weer bezighouden met andere antwoorden. Antwoorden die we onszelf geven, antwoorden die andere mensen ons misschien geven, en hoe goed bedoeld ook, maar dan toch vaak antwoorden die niet overeenstemmen in elk opzicht met uw antwoord. We moeten ook leren luisteren naar wat gij ervan zegt, en dat betekent dat we van veel vooroordelen ook verlost moeten worden. En van veel eigen meningen en eigen gedachten. Heren, wat is het moeilijk om eenvoudig te zijn. En om eenvoudig te luisteren naar wat gij zegt. En wat hebben we vaak onze eigen visie en onze eigen meningen, onze eigen gedachtegang. En dat moeten we ook allemaal kwijt. We bidden u om een open oor dat luistert en een ontsloten hart dat luistert en dat verstaan mag. Wij bidden u om dat waarachtige geloof dat u ook aan die man in Filippi schonk en waarover hij zich straks mocht verheugen, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Heren, zoudt u dat werk ook vandaag nog in ons midden willen doen? U deed het toen in het leven van die man die zo'n onwaarschijnlijke kandidaat voor uw genade was. Wie had dat kunnen denken? Dat de cipier van de gevangenis in Filippi in die nacht bekeerd zou worden tot de levende God en gelovig zou worden in de Heer Jezus Christus. Wie had dat kunnen denken? Zoals u het bij hem deed, zo kunt u het toch nog doen, heren. Wij die al zo lang onder het woord verkeren, wij die al zoveel van deze dingen weten, veel meer dan die man toen hij voor het eerst het evangelie hoorde en toen hij voor het eerst in dat nachtelijk uur met zijn hele huisgezin bijeen vergaderd was om naar de prediking van Paulus en Silas te luisteren. Wij die het allemaal zo goed weten, ach, wij hebben toch datzelfde wonder van uw genade en datzelfde onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest nodig. Wilt u het dan voor het eerst of bij vernieuwing ook in ons leven werken en wil in het midden van onze gemeente nog heerlijk die wonderen van uw genade verrichten, dat er ook hier zijn, dat er ook vanavond hier zijn, heren, voor wie dat antwoord uit het evangelie tot een eeuwige zegen mag worden gesteld. Dat als ons dat geloof in de Heere Jezus Christus wordt voorgesteld als de weg tot zaligheid, dat er dan ook onder ons mogen zijn die tot die geloofs overgave, tot die geloofswerkzaamheden, tot die geloofsoefeningen mogen worden gebracht door uw geest. En dat de vrucht ook onder ons gevonden mag worden. Dat mensen aan God en aan zijn Zoon Christus Jezus gelovig mogen worden. Met een waarachtig geloof. Met een geloof dat op u leert vertrouwen en in u leert rusten. Met een geloof dat waarlijk zalig maakt. Ach Heere, wat hebben we het nodig dat u ons dan en in de prediking en in het luisteren leidt door uw Heilige Geest. Bewaar ons in de prediking voor het geven van al te menselijke antwoorden. Bewaar ons in de prediking voor afwijken van de eenvoudigheid van uw eigen getuigenis. Heere, bewaar ons ook in het luisteren voor een manier van toepassing die uiteindelijk toch weer geen recht doet aan het woord zoals gij ons dat laat verkondigen. Leg in spreken en in luisteren bij dit zo allerbelangrijkste onderwerp, bij dit toch ook zo tere en gevoelige onderwerp, leg al onze gedachten volkomen gevangen onder de heerschappij van uw woord. En dat in de prediking gesproken mag worden naar de zin en mening van uw geest. En dat wij in het luisteren ook niets anders begeren te doen, Heere, dan zo te luisteren dat we uw stem verstaan. Ja, mag het, en we bidden het u nogmaals, dan vooral ook tot zegen zijn. Datgene wat onder ons verkondigd mag worden. Tot een eeuwige zegen. En daarin tot de verheerlijking van uw naam. Want dat zal dan uiteindelijk toch het resultaat zijn. En dat is bij voorbaat toch ook het doel van uw werken. Dat was het in Filippi ook. Gij haalt uw lof uit de mond van allen die gij leert geloven. Allen die gij aan Christus verbindt in de weg van een waarachtig geloof. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Zo zegt u er zelf van. En Heere, dat zal nog zo zijn. Dat zal ook vanavond zo zijn als u in ons midden wilt werken. Als u zondaren wilt bekeren, als u oog wilt geven voor en geloof wilt schenken in die algenoegzame zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dan zal al wat gij wrocht ook juichen tot uw eer. En dan zal er in de hemel blijdschap zijn. En dan zult gij, o Heere, o drieënige God, daarin groot gemaakt worden. En dan zal zo'n zondaar die het te beurt valt, er nu en straks tot in eeuwigheid goed mee zijn. Heere, we smeken u, doe dan boven bidden en denken. Doe dan wonderen van genade. En als u ons dan zou vragen op grond waarvan wilt ge dit bidden, Heere, dan kunnen wij niets aanwijzen in onszelf. Als u ons zou vragen en waarom zou ik u dat doen, dan kunnen wij niet pleiten op deugd of kwaliteit aan onze kant. Dan moeten we het u eerlijk belijden en geef dat we het eerlijk belijden mogen, dat aan onze kant alles verzondigd is. Maar dan blijft ons alleen nog over dat volkomen werk van de Heere Jezus. Dan blijft ons alleen over wat hij zelf gezegd heeft. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Heere, mogen we dan om Christus wil van u bidden, dat u over ons met ontferming bewogen wilt zijn. Wees niet alleen met ons, wees ook nu met allen die niet naar uw huis konden komen. We dragen ook nu allen weer aan u op, Heere, die verstoken zijn van de kerkgang. Ja, wij bidden u om uw onmisbare zegen voor alles wat in uw koninkrijk gedaan wordt en voor de verkondiging van uw evangelie tot aan de einden der aarde en voor de arbeid die verricht mag worden door hen die gij gezonden hebt om het evangelie te brengen. Heere, wilt u erin meekomen en wilt u uw zegen eraan verbinden? En wilt gij uw rijk nog doen komen en het rijk van de boze verbreken en verstoren? Ja, doe hem, geef hem geen ruimte, geef hem geen gelegenheid om zijn verderfelijk en verwoestend werk te verrichten. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zesde en het zevende vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. En zo ik niet had geloofd dat in dit leven. 27, 6 en 7. Stokbewaarder heeft, zoals ik zo pas al zei, de belangrijkste vraag gesteld die een mens in zijn leven ooit stellen kan. Wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Maar het is toch eigenlijk wel op een ongelukkig moment, op een ongelukkig tijdstip, dat hij deze vraag stelt. Zeker, hij heeft de gevangenen, met name Paulus en Silas, wel uit de binnenste kerker gehaald. Hij heeft ze naar buiten gebracht, omdat hij wel aanvoelde dat die plaats in dat diepe kerkerhol nou niet bij uitstek de geschikte plaats was om over deze dingen te spreken. En hij heeft in zoverre hen ook wel geholpen en hen eer gegeven dat hij hen naar buiten gebracht heeft en dat hij daar ook voor hen neergevallen is en dat hij hen aangesproken heeft met de titel lieve heren, meesters. Maar toch, om nu onder deze omstandigheden over deze vraag te gaan spreken en voor Paulus en Silas om onder deze omstandigheden op die vraag een antwoord te gaan geven, ze hebben toch waarlijk genoeg aan zichzelf. Ze hebben een kapotgeslagen rug waar het bloed op gestold is. Ze hebben geen enkele verzorging gehad voor hun wonden. Ze zitten daar, of ze staan daar, waar ze dan nu ook maar zijn, als gewonde mensen die er slecht aan toe zijn. En wie weet, misschien is er vanwege de verschrikkelijke verwondingen die ontstaan zijn, wel koorts in hun leden gevaren. Paulus en Silas hebben toch waarlijk wel genoeg aan zichzelf. Ze hebben verzorging nodig, ze hebben rust nodig. Om nu met deze vraag geconfronteerd te worden, het zou alleszins begrijpelijk zijn geweest als ze tegen die stokbewaarder gezegd hebben, hadden, ja man, dat is een belangrijke vraag en daar willen we graag eens over praten met je, maar liever nu niet. Gun ons nu eerst wat rust en als het niet te veel gevraagd is, geef ons dan wat water, zodat we misschien elkaars rug nog even kunnen schoonmaken. En geef ons wat schone kleren of in ieder geval wat verband, zodat wij elkaar kunnen helpen en verbinden. En dan willen we morgen, als we voor de rest rustig geslapen hebben, wel eens op die vraag ingaan, als we daar een betere gelegenheid voor hebben gevonden. Niet waar, zo zou Paulus best geantwoord hebben, kunnen hebben. Zou u daar nou zo vreemd van opgekeken hebben? En toch horen we Paulus dit niet zeggen. En toch suggereert Silas in geen enkel opzicht dat ze met het antwoord geven op die vraag nog even zullen wachten totdat er een betere gelegenheid zou zijn. Nee. Deze dienstknechten van het evangelie die al eerder in deze nacht blijk gegeven hebben van het feit dat er in hun hart meegevoel is voor hun medemensen. Dat er in hun hart bewogenheid leeft met het lot van hun medemensen die op reis zijn naar een eeuwigheid. Deze dienstknechten van het evangelie denken niet aan zichzelf. Net zo min als hun meester aan zichzelf gedacht heeft, als er tot hem kwamen die uit de benauwdheid van hun ziel tot hem riepen. Zij zijn ook in dit middernachtelijk uur gereed, ondanks hun eigen zorgelijke omstandigheden, ondanks de pijnen in hun lichaam, en ondanks de smart die ze ondervinden en ondanks het gebrek aan rust dat ze gehad hebben, zij zijn ook in dit middernachtelijk uur direct gereed om op die vraag die uit een geprangd gemoed voortkomt, antwoord te geven. Zij zien een ziel in nood. Ze horen een kreet uit de diepte. En ze weten uit eigen ondervinding hoe belangrijk het dan is om het goede antwoord te krijgen. En vandaar dat zij er geen ogenblik over laten heen gaan. Maar zij geven antwoord op die allerbelangrijkste vraag. En het antwoord dat zij geven op deze allerbelangrijkste vraag is het allerbeste antwoord dat ze kunnen geven. Het is het meest juiste, het is het meest schriftuurlijke antwoord dat op die levensvraag gegeven kan worden. Ik weet wel, in die paar woorden die we in onze tekst vinden, is niet alles gezegd. Als Paulus en Silas aan die stokbewaarder antwoorden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis, dan hebben ze daarmee niet alles gezegd wat er te zeggen is. En dat blijkt ook wel als u naar het volgende vers kijkt. Want dan staat er, en zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Dan wordt dat antwoord in vers 31 straks gevolgd door nog meer onderwijs, door nog meer prediking van het evangelie. En dan zullen ze straks nog wel nader op de zaken ingaan. En dan komt er nog wel meer aan de orde. Dus in vers 31 staat niet alles, maar daar staat wel het eigenlijke. Ze hebben hem niet zomaar wat gezegd om dat later dan nog weer op allerlei manieren in te bouwen en in te dammen en dan gedeeltelijk weer terug te nemen of hoe dan ook. Nee, wat ze hem in eerste instantie toevoegen als antwoord op die vraag die uit zijn ziel opwelt, dat is het beste antwoord dat ze kunnen geven, al zullen ze het hem straks wel nader gaan verklaren en toelichten. En gemeente, het antwoord in vers 31 is nog het antwoord op de vraag, wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Dat antwoord is in de loop van de tijden niet veranderd. Want de zaligheid die een zondaar nu nodig heeft, is nog dezelfde zaligheid die die zondaar in Filippi's gevangenis nodig had. Oh, we leven in een andere tijd en we leven in een ander land en we leven onder andere omstandigheden. Maar wat er ook verschillend mag zijn, er zijn ook zoveel dingen waarin we overeenkomen met die stokbewaarder. Wij zijn net als hij, al was hij dan een Romein en een afgodendienaar van huis uit en wij niet. Wij zijn christenen en als christenen geboren en opgevoed. Wat er dan verder ook verschil mag zijn, maar wij zijn net als hij gevallen Adamskinderen. En onderweg naar een eeuwig verderf. En zal dat anders worden, zullen we dat verderf ontvlieden, zullen we behouden worden, dan zullen wij zalig moeten worden door de Heere Jezus Christus. Net als hij. En een andere weg is er niet. Zoals voor hem de belangrijkste vraag die hij in zijn leven stellen kon, deze vraag uit vers 30 was. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Zo is voor ons de belangrijkste vraag geen andere. En zoals voor hem het antwoord op die vraag luidde, gelooft in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Zo is het antwoord vandaag voor ons niet een ander antwoord. En toch worden er zoveel andere antwoorden gegeven. Met een beroep op de schrift soms ook nog. Jazeker, er worden toch andere antwoorden gegeven. En dat is zo'n wonder niet. Want als dat echt zo is, dat de vraag van de stokbewaarder de allerbelangrijkste is, dan moet u er niet vreemd van opkijken dat de vorst der duisternis, de mensenmoordenaar van den beginnen, de zielenverwoester, alles in het werk gaat stellen om op die vraag, die hij dan niet meer voorkomen kan, een antwoord te laten geven waardoor zo'n ziel op een dwaalspoor wordt gebracht. Moet u niet vreemd van opkijken. Want als de vorst der duisternis het niet meer kan voorkomen, doordat God door zijn Heilige Geest in het leven van die stokbewaarder of van welk ander zondig mensenkind ook die vraag aan de orde gaat stellen, dan zal Satan alles proberen om die mens een antwoord te laten krijgen waar hij eigenlijk niks mee beginnen kan. Een antwoord dat uiteindelijk hem de weg, de enige weg der zaligheid niet toont. Een antwoord waar hij dan toch nog mee verloren zou gaan. En er zijn zoveel antwoorden op die vraag gegeven. En er worden nog zoveel antwoorden op deze vraag gegeven die met het antwoord van Paulus en Silas niet overeenkomen. Mag ik u er een paar noemen? Voordat wij dieper ingaan op wat Paulus en Silas nu tegen die man gezegd hebben, mag ik u eens een paar antwoorden geven of laten horen zoals die wel gegeven worden, waardoor zielen op een dwaalspoor worden gebracht? Het antwoord van de moderne theologie en de moderne prediking, als zo'n vraag gesteld wordt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan wordt hem vanuit de moderne theologie en vanuit de moderne prediking gezegd, ach man, maak je daar toch geen zorgen over. Je geeft door die vraag en vooral doordat je staat te beven en te sidderen alleen maar bewijs dat je een schuldcomplex hebt. En dat is je aangepraat, dat is het gevolg van die aardbeving of dat is bij een ander het gevolg van zijn opvoeding, waardoor hij iedere keer weer gehoord heeft over God die ook rechtvaardig is en die toren tegen de zonde en die de overtreders van zijn wet straffen zal. Maar zo moet je dat allemaal niet opvatten en zo heet wordt die soep niet gegeten. Het is allemaal veel eenvoudiger en veel simpeler. Heus, je moet van dat schuldcomplex afkomen en het is allemaal niet zo ernstig als dat je wel denkt. Zo worden er heel wat zielen naar de bloemhoven gestuurd in een moderne prediking die eigenlijk met de notie zonde en schuld heeft afgerekend. En die dat ouderwetse schuldbesef en dat ouderwetse zondegevoel naar het rijk van de fabelen verwijst. Daar moet de mens maar niet meer over inzitten. In een iets minder scherpe vorm vinden wij dit antwoord op de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Oh ja, maar daar heb ik goed nieuws. Ik kan u vertellen dat God alle mensen zalig maakt. U bent in feite al zalig, alleen u wist het nog niet. En ik als verkondiger van het evangelie mag het u vertellen dat u ook zalig zult worden. Daar heeft God voor gezorgd, want Christus is voor alle mensen gestorven en de dood ingegaan. En u zult u ook door hem behouden worden. Dus zit er verder maar niet over in, al is je leven dan inderdaad tot nog toe niet geweest zoals het behoorde te zijn. Er is goede hoop en verwachting, want het komt allemaal in orde. En weer een ander antwoord, dat beroept zich op het verbond en dat zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, ja, je bent toch gedoopt en als je niet gedoopt bent, dan moet je je laten dopen. En dan moet je de sacramenten gebruiken en getrouw in de weg der middelen gaan en daarin volharden. En inderdaad, precies leven, naar de inzettingen des Heren leven. En niet hier of daar over de streep gaan en dan komt het wel in orde. En weer een ander zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, man, dan moet je een beslissing nemen. Dan moet je de keus maken. Dan moet je je hart voor de Heere Jezus openstellen. Dan moet je hem toelaten, hem aannemen als je persoonlijke zaligmaker. En weer een ander zegt, ach, om zalig te worden, voorlopig ben je er misschien nog niet aan toe. Ik zou dan eerst maar eens gaan tonen dat het me ernst is met die vraag. Ik zou eerst maar eens gaan bewijzen dat ik mijn leven echt wil verbeteren. En dat ik echt anders wil. Want je kunt dat nu wel zeggen, maar dat kan best nog de opwelling van een ogenblik zijn. Je hebt een aardbeving meegemaakt en je bent verschrikt geworden, maar dat kan allemaal nog wel weer overgaan. Ik zou eerst maar eens gaan tonen dat het me ernst is. En voorlopig is een poosje die afgodentempels niet meer bezoeken en maar naar de samenkomsten van de gemeente gaan, daar in het huis van Lydia of aan de oever van de rivier buiten de stad. En dan zullen we over een paar maanden wel eens verder praten. En weer een ander zou zeggen, wat moet ik doen om zalig te worden? Man, je bent nog helemaal niet op je plaats, want je hebt het nog over doen. En je moet eens gaan ontdekken dat er helemaal niks te doen is. Die stokbewaarder die moet nog leren dat hij dood is in de zonden en in de misdaad. Dan dat hij echt helemaal niks kan doen. Hij heeft het over wat moet ik doen. Kijk, dat is nou juist het feit, het bewijs van het feit dat hij nog niet genoeg ontdekt is. Dat hij nog niet genoeg en diep genoeg gezien heeft hoe ver hij gevallen is. Hij moet nog leren afwachten. Wachten op wat God doen wil. Want de Heere moet het toch allemaal doen. Nou, zo noem ik u een paar antwoorden. En er zouden er nog meer te noemen zijn vanuit verschillende hoeken van de predikingen van de theologie, zoals die hier en daar en overal verkondigd wordt. Maar u merkt wel, al die antwoorden zijn anders dan wat Paulus en Silas tegen hem gezegd hebben. Anders dan wat Paulus en Silas tegen hem gezegd hebben. En al die antwoorden die bieden ook geen echte troost en die openen geen echt perspectief voor een hart dat waarlijk gebroken is en dat hunkert naar een woord van God. O ja, je kunt best met een beroep op een gedeelte van de schrift hier en een ander kan best met een beroep op een gedeelte van de schrift weer ergens anders een mens een antwoord geven als hij zo vanuit de nood van zijn ziel roept: wat moet ik doen om zalig te worden? En dan kun je vanuit de schrift, met een beroep op de schrift, een mens rustig een poosje laten wachten en in het moeras laten zitten. En een ander kan hem tot allerlei activiteiten opzwepen, precies omgekeerd. En een derde kan hem op een valse grond geruststellen. En een vierde kan hem nog alweer op een andere manier een antwoord geven. En met een schijn van gelijk, met een schijn van beroep op het woord van God, kun je zo iemand dan toch uiteindelijk op een dwaalspoor brengen. Maar zo heeft de geschiedenis al bewezen. En zo heeft vooral de geschiedenis van de predikingen van het pastoraat bewezen dat er zoveel doktoren zijn die met die vraag zelf geen rekening, geen antwoord, geen weg weten. Want er zijn al wat een adviezen geweest en gegeven die uiteindelijk van geen waarde bleken te zijn. En wat is het erg? Wat is het erg om een echt, waarlijk, heilbegerig hart een onschriftuurlijk antwoord te geven? Wat is dat erg? Dat is net zoiets als het geven van vergif aan een zieke. Wat is dan wel het antwoord? En wat is dan wel het enige juiste antwoord? Nou, wat Paulus en Silas hier geven: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Wat zeggen ze dan? In de eerste plaats roepen ze deze stokbewaarder op tot een zeer bijzondere, een zeer specifieke activiteit. Ze zeggen niet tegen een man: jij moet niks doen, je moet maar wachten op de Heer. Nee. Ze roepen hem op tot een zeer specifieke activiteit. En die activiteit is niet: je moet Jezus aannemen en je moet je hart voor hem openstellen en je moet een beslissing nemen. Die activiteit is niet: je moet nou maar geloven. Maar die activiteit is: gelooft in de Heere Jezus Christus. Kunnen Paulus en Silas dit antwoord geven? Omdat zij in de leer geweest zijn bij de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus. Hebben we dat niet gelezen in het zesde hoofdstuk van Johannes? En dat gedeelte uit de schrift heb ik er niet voor niets bij gelezen, gemeente. Want daar hebben we de Heere Jezus zelf aan het woord en die geeft in feite geen ander antwoord. De Joden vroegen aan de Heere Jezus: wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? En dan laat de Heere Jezus hen horen, vers 29 van Johannes 6, dit is het werk Gods. Nou, spits uw oren. Dit is het werk Gods, wat? Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat werkt de Heere Jezus dan straks in het vervolg van Johannes 6 ook nader uit. Als het gaat over het eten van de Zoon des Mensen, het brood des levens. Als het gaat over het komen tot de Zoon des Mensen. Enzovoort. Maar wat is het werk Gods? Wat is datgene wat nodig is tot zaligheid? Geloven in hem die God gezonden heeft. De activiteit waar het op aankomt in het leven van een zondaar is geloof. En wat is dan geloof? Er zou veel van te zeggen zijn, maar laat ik het vanavond kort mogen houden. Geloof is die daad van de zondaar, waarbij hij uit zichzelf gaat, uit zichzelf vlucht en het leven buiten zichzelf in een ander zoekt. En waarbij hij zich aan die ander overgeeft en zichzelf daarbij opgeeft. Geloof, en zo wordt het hier genoemd, geloof is dan ook geloven in de Heere Jezus Christus. Ja, dat er nadrukkelijk bij. Want Paulus en Silas blijven niet vaag als zij deze man een advies geven, een antwoord geven. Dan zeggen ze niet, man, je moet geloven. Dat is een antwoord dat we heel veel kunnen horen. Je moet geloven. Ja, wat moet ik geloven? Wat? En in wat? Als het zo gezegd wordt, is het veel te vaag. Je moet geloven. Wat? Dat het vlees beter is dan de benen? Nee, geloven in de Heere Jezus Christus. En dan gebruikt, en dat volgen wij niet direct als wij dit antwoord lezen, maar dat heeft die stokbewaarder direct begrepen, dan geloven. En dan gebruikt de apostel Paulus of Silas of wie het dan ook gezegd heeft van die twee, dan gebruiken ze een voorzetsel dat aangeeft geloven op. Dan gebruiken ze een beeld dat in deze woorden begrepen ligt, dat eigenlijk aangeeft dat naar hun antwoord die stokbewaarder moet gaan staan op een fundament, en dat fundament is Jezus Christus. Ze moeten op, hij moet op hem gaan vertrouwen. Geloof, echt geloof, gemeente, heeft dan ook te maken met het geloofsvoorwerp. En hier heerst ontzaggelijk veel verwarring. En hier zijn vele mensen niet duidelijk. Hier is ook veel prediking niet duidelijk. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Maar er wordt heel wat geloofd. Niet in en op de Heere Jezus Christus. Maar er wordt heel wat geloofd in waarheden. Er wordt heel wat geloofd in het feit dat ik geloof. Oh, daar houden zoveel mensen zich mee op de been. Wat geloof je? Dat ik geloof. Wat geloof je? Dat ik een gelovige ben. Wat geeft dat nu voor grond? Wat geeft dat nu voor houvast? Dat ik geloof dat ik een gelovige ben, dan geloof ik in mezelf. Dan geloof ik in wat ondervinding. Dan geloof ik in wat gevoel. Dan geloof ik in een stemming. Dat is niet het geloof uit de schrift. Het geloof dat de Heere zijn volk geeft, is geloof dat een voorwerp heeft buiten zichzelf. God maakt zichzelf het voorwerp van het geloof van een arme zondaar. En met name de Heere Jezus Christus wordt het voorwerp van het geloof van een arme zondaar. En wat kan dat geloof van die arme zondaar nu alleen maar doen? Niet meer kijken of ik geloof, niet zien of ik bekeerd ben, niet zien of ik genoeg ontdekking heb, niet zien of ik dit of dat ken. Maar het geloof van een arme zondaar kan alleen maar gericht zijn op wat buiten hem is. En als je een arme zondaar wilt leren geloven, moet je hem richten op datgene wat
buiten hem is. Als Paulus die stokbewaarder gezegd had, man, je moet in jezelf kijken, of je moet dit, of je moet... Nee, hij richt zijn oog op datgene wat buiten hemzelf is. Geloof in de Heere Jezus Christus. En wat betekent dat dan? Wel, dan krijgt elke naam van de Heere Jezus Christus hier accent. Dan laat Paulus die drie namen hier niet voor niets vallen. Dan is dat niet omdat hij zeggen wil, laat ik dan maar compleet zijn als het gaat over de namen van de Heere Jezus Christus. Nee, dan bedoelt hij die stokbewaarder de zaligmaker te prediken als Jezus. Als degene die, toen hij in deze wereld gekomen is om de naam Jezus te dragen, want het zou zijn taak, het zou zijn werk, het zou zijn hele opdracht zijn om zondaren te verlossen van hun zonde, om ze te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Die man die vraagt toch om zaligheid? Die zaligheid die ligt in de zaligmaker, wiens naam Jezus is. En die ook Christus is, die van Gods wegen aanstelling heeft gekregen en die van Gods wegen bekwaammaking heeft ontvangen. Om als de profeet die zaligheid te verkondigen, als priester te verwerven, als koning toe te passen. En dan begrijpt u als de apostel dat zo even noemt, dan heeft hij straks de tijd wel nodig om het uit te gaan werken. En in vers 32 doet hij dat ook, als tenminste die stokbewaarder zijn hele gezin bij elkaar geroepen heeft. En als Paulus en Silas daar het woord van God verkondigen, dan zijn ze op de punten wel nader ingegaan. Maar direct in het eerste antwoord wordt die stokbewaarder al geconfronteerd met de Heere Jezus Christus. Die zaligmaker wordt niet bij hem vandaan gehouden, omdat hij er nog niet aan toe zou zijn. Die zaligmaker wordt hem direct verkondigd als de enige zaligmaker, die ook van Gods wegen nog aangesteld is en bekwaam gemaakt is om profeet, priester en koning voor deze arme zondaar te zijn. En dan is die zaligmaker tegelijk ook de Heere, de Kyrios. En dat heeft voor die stokbewaarder betekenis gekregen, want dat was de titel waarmee hij gewoon was de keizer in Rome te noemen. De keizer die alle macht had over dat hele rijk wat onder zijn bewind stond. Die keizer die de Kyrios is, de machthebber. En nu wordt aan die stokbewaarder bekendgemaakt dat er een andere Heere, een andere Kyrios is, die als soeverein regeert en die er recht op heeft. Dat hij niet voor die keizer in Rome, maar dat hij voor deze andere Kyrios buigt en dat hij hem diep uit de grond van zijn hart eer toebrengt. Zo wordt deze man direct, dat is voor het eerst in zijn leven, maar terstond als die vraag uit zijn ziel opwelt en als die vraag over zijn lippen komt, gewezen op de enige die hem zalig kan maken, omdat hij Jezus is, zaligmaker, omdat die profeet, priester, koning is, die nu ook van Gods wegen volledige bevoegdheid heeft gekregen om zondaren te redden en die er ook nog alle macht voor heeft, omdat niets zijn macht in de weg zou kunnen staan, want hij is de Heere aan wie alle macht en gezag en autoriteit is toevertrouwd in hemel en op aarde. Nou, en zo geeft de apostel in een paar woorden deze door zijn schuldbesef getroffen en verslagen stokbewaarder eigenlijk toch al die kennis van het voorwerp des geloofs die hij nodig heeft. Maar is daar alles mee gezegd? Nee. Geloven is wel kennen. Dat is zeker een belangrijk element in het geloven. Geloven in Heere Jezus Christus is hem kennen, weten dat hij dat is. Heere Jezus Christus, dat weten. Maar geloven is meer dan alleen dat weten. Gelooft in de Heere Jezus Christus, dat houdt ook in dat als deze Heere Jezus Christus in dit antwoord aan de stokbewaarder wordt voorgesteld. Dat die stokbewaarder zich dan ook aan deze Heere Jezus Christus overgeeft. Dat hij niet alleen een beschouwelijke kennis van hem heeft en zegt, oh, er is dus iemand die Jezus heet en die zaligmaker is en die dat ook nog is bij goddelijke aanstelling en die dat ook nog is verbonden met zijn soeverein, zijn over hemel en aarde. Oh, er is dus een weg der ontkoming en er is dus een mogelijkheid om zalig te worden. Zo geloven is niet genoeg. Geloof in de Heere Jezus Christus, dat is, hier is die weg, hier is die deur geopend, ga nu die weg, treed nu binnen door die deur, hier is de zaligmaker en hij is uw ganse vertrouwen volkomen waard, geef hem dan ook uw vertrouwen, wentel u met al de schuld en de nood van uw leven op hem, werp uzelf met heel uw schuld beseffen, met al de verlorenheid van uw leven en met al uw angstig vragen dat zijn hoogtepunt vindt en bereikt in die vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Werp uzelf met al de nood en de angst van uw ziel in zijn armen en grijp hem aan en houd hem vast. En zeg, Heere Jezus, machtige verlosser, reinig ook mij en red ook mij en vergeef ook mij mijn zonden. Dat is geloven. En dan komt daar de zekere belofte bij. En in die belofte zit een dubbel aspect. Daar zit het persoonlijke aspect in. Gij zult zalig worden, stokbewaarder, je leven is vergooid. Je leven is een leven van afgoderij en van heidendom geweest. Je leven is een leven van wreedheid en gruwel geweest. Op het slagveld en nu als cipier van de gevangenis ook nog. Maar gij, wie ge ook zijt en wat uw leven ook is en hoe groot uw schuld ook is en hoezeer uw geweten u ook aanklacht. En hoe bang uw ziel ook gefolterd wordt door de benauwenissen van uw geweten. Gij zult zalig worden. En wanneer? Wanneer over 10 jaar? Nee, op het moment dat u gelooft. Op het moment dat ge u in de armen van deze Heere Jezus Christus laat vallen. Op het moment waarop ge gaat staan, op dat enige fundament dat God gelegd heeft, op datzelfde moment zullen die armen van deze zaligmaker Jezus u omarmen. En zal deze profeet, priester en koning van Gods wegen aangesteld en bekwaamd u vastgrijpen. En zal die koning de banden der zonde verbreken op het moment waarop ge u op hem verlaat. Hem aangrijpt uit de nood van uw bestaan. Zult u het ondervinden, gij zult. Zalig worden, ge zult het ondervinden, wie tot mij komt, heeft hij immers zelf gezegd, zal ik geenszins uitwerpen, wie het dan ook is, een stokbewaarder of een manasse, of wat voor vuil en wat voor zondig leven er ook achter de rug ligt, want die zaligmaker staat gereed, hij staat te wachten om schuldigen. Om verloren en om doemwaardige zondaren aan te nemen. Wie tot mij komt, wie het ook is, hoe jong of hoe oud, hoe deugdzaam of hoe schuldig, hoe goddeloos of hoe uiterlijk netjes en fatsoenlijk levend, maar dan toch met een schuldig hart en een verloren leven. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij wil zulken ontvangen. Hij wil ze in genade aannemen. En dan zit er in die belofte tegelijk dat de bredere aspect. Niet alleen persoonlijk, maar gij en uw huis. En bedoelt Paulus dan te zeggen dat als die stokbewaarder maar gelooft, dat dan automatisch ook zijn hele huisgezin, wie daar dan ook bij behoort hebben, zalig zal worden, dat die stokbewaarder voor die anderen kan geloven? Nee, dat heeft apostel Paulus nooit geleerd. Elke zondaar zal het persoonlijk leren. Elke zondaar zal persoonlijk gered moeten worden. Maar Paulus bedoelt dat als die stokbewaarder tot die geloofsovergave aan de Heere Jezus Christus komt, dat er dan nog genoeg genade in die zaligmaker over is om zijn gehele huis mee te redden. En dan zal zo zaligheid ook tot zijn huis komen. Nou, dat is het antwoord dat apostel Paulus geeft. En hij is niet bevreesd om dat antwoord te geven. Hij is niet bevreesd om die man op een verkeerde grond zalig te spreken straks. Zij is niet bevreesd om hem het evangelie van Gods vrije genade in al zijn ongebondenheid te brengen. Wat leren we hieruit? Gemeente, wij leren hier in de eerste plaats uit dat we de Heere Jezus Christus hebben te verkondigen als een gewillige en een genoegzame zaligmaker aan elke zondaar. Zonder onderscheid. Dat we de Heere Jezus Christus hebben te verkondigen als een gewillige, als een genoegzame zaligmaker aan elke zondaar zonder onderscheid. Wat was die stokbewaarder voor een man? Het was een heiden. Het was een natuurlijk mens zonder iets van de geest in zijn hart. Ja, maar hij was ontdekt, dat is waar. Hij was schuldenaar voor God geworden, dat is waar. Maar betekent dat wij pas over de Heere Jezus mogen gaan spreken als een mens er blijk van geeft dat hij een ontdekte zondaar is? Hebben Paulus en Silas die man misschien eerst nog een poosje op proef gesteld en gezegd, nu moet je eerst maar eens kijken hoe diep die overtuiging eigenlijk is, want ja, dat is natuurlijk waar. Je bent geschrokken en het is ook inderdaad, er is alle reden om te schrikken, want als de natuur zo tekeer gaat en als de fundamenten van de kerken zo schudden, dan zou elk mens wel van streek raken. Maar nu is het nog de vraag of het wel waar werk is en nu moeten we het eerst maar eens een keer op proef nemen. Zo hebben ze niet gesproken. Ze spraken terstond van Christus. Ja, maar hij was toch ontdekt, dat is zo. Dat is een huis. Wat weten we van zijn vrouw als die een vrouw had? Heeft die ook gebeefd? Waar staat dat? En die kinderen als zij ze had en die knechten die bij zijn huishouding behoorden, waren die ook ontdekt? Stelde die ook die vraag? Kunnen we dat uit de tekst aflezen? Maar toch zegt de apostel, gij en uw huis. Waarom zegt hij dat? Omdat van Gods wegen elke zondaar uitgenodigd wordt om tot Christus te komen. Elke zondaar wordt uitgenodigd om tot de zaligmaker zijn toevlucht te nemen. Dat velen dat niet doen is een andere zaak. Maar de Heere geeft het aanbod van genade aan allen en een iegelijk zonder onderscheid. En die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, die mag ik u allen voorhouden. Of u in hem geloven wilt of niet, of de plaats voor hem bij u is of niet. Maar ik zal hem u voorstellen, die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dan weet ik dat er velen zullen zijn, velen, ik hoop niet van velen, maar de praktijk wijst uit dat er altijd zijn die onder de aanbieding van het evangelie zich verharden en toch de weg van het verderf blijven vervolgen. Nou, dat zal dan uw verdoemenis des te zwaarder maken als u zo doorgaat. Maar u krijgt te horen van de Heere Jezus Christus en u krijgt te horen of u gelooft of niet, of dat u het doet of niet doet. U krijgt te horen dat er bij hem genade is en dat er bij hem veel vergeving is en dat hij Jezus heet
Jezus, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. En dat hij door God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest bekwaamd is om te verkondigen al dat heil dat een zondaar nodig heeft. En dat hij priester is die met zijn eigen offeranden de schuld heeft betaald en de gerechtigheid heeft aangebracht en God het rantsoen heeft gegeven. En dat hij koning is die machtig is om al de banden waarmee u gebonden zijt te breken. U krijgt het te horen en ik mag het u verkondigen. Ik wil het ook niet anders dan het u verkondigen. Opdat u het weten zoudt. Dat er een weg der ontkoming is. Dat er een zaligmaker van God gegeven is. Dat er een weg is voor u ook. Hoe u het ook verzondigd hebt en hoe lang u al in onverschilligheid geleefd hebt. Dat er een weg is waarlangs u behouden kunt worden. En als u die weg niet verkiest en als u die weg niet wilt gaan, ach, ik kan het alleen betreuren. En ik kan alleen u zeggen, wie kiest toch over dwaasde voor het levende dood? Maar als u dan toch voor het levende dood verkiest, dan zal het evangelie van de Heere Jezus Christus u straks veroordelen. Niet het feit dat u een overspeler bent en niet het feit dat u een dief bent en niet het feit dat u een overtreder van welk ander gebod of van welke andere geboden van de wet ook bent. Dat zal meehelpen in het gericht. Maar u zult, als u onbekeerlijk en ongelovig blijft, veroordeeld worden door het woord, door het evangelie van Jezus Christus. En waarom verkondig ik dat evangelie? Opdat het uw oordeel zou verzwaren? Nee, opdat u erdoor gewonnen zou worden. Geef toch die dwaasheid van uw hart op. En als God u dan een weg der ontkoming laat voorstellen, en als de Heere het u toch laat zeggen dat hij er alles aan gedaan heeft om mensen te behouden en dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, waarom zoudt ge u verharden tegen dit genadewoord van de Heere in? Waarom zoudt ge toch de zonde en de paden der zonde verkiezen in plaats van deze borg en middelaar die geheel gewillig is om mensen ook vandaag nog te ontvangen en van hun zonde te verlossen? En waarom verkondig ik dat evangelie van de Heere Jezus Christus en van het geloof in hem? Opdat ik dienstbaar zou mogen zijn, net als Paulus en Silas, om antwoord te geven op vragen die er hier en daar toch ook kunnen leven in het hart van mensen, die in aanraking gebracht zijn met de nood van hun bestaan, die weten in meerdere of mindere mate tegen God gezondigd te hebben, die eraan ontdekt zijn dat ze arm en ellendig zijn, die te geleerd hebben, ik heb het niet over de diepte en de maat waarin dat geschied is, maar die geleerd hebben dat er uit hen geen goed te verwachten is, en die u als arme smekelingen aan de Heere vragen, Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Hoe word ik behouden? Hoe kan ik van mijn zonde af? Hoe kan ik vrede vinden voor mijn hart? Hoe vind ik rust voor mijn ziel? Geloof! In de Heere Jezus Christus. Aanvaard dat als de waarheid Gods, dat God zijn eigen zoon gegeven heeft als de zaligmaker van zondaren. En zijn offer is genoegzaam voor al uw schuld, voor al uw ongerechtigheid. En God heeft van hem, van zijn eigen zoon gezegd, dat hij een welgevallen aan hem heeft. En dat hij geschikt is om uw dwaasheid te verlichten, om uw schuld weg te nemen, om u te regeren door zijn woord en geest en zo onder zijn heerschappij te brengen als de Heere, dat u leert buigen voor hem en dat u van al de banden van zonde en ongerechtigheid verlost kunt worden. Dat is het evangelie
gelooft zijn heil en troostrijk woord, als er zijn die vanuit de nood van hun ziel met die stok bewaarden roepen: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Werp u in zijn armen. Werp u aan de voeten van die borg en middelaar die gezegd heeft: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want hoe vuil, hoe zwart, hoe ongerechtig ons leven ook is, bij hem is vergeving. En elke schuldige zondaar wordt uitgenodigd. En elke zondaar die komt, is welkom. En elke zondaar die verwelkomd wordt, mag het ook horen dat hij barmhartig en genadig is. Hij heeft het zelf gezegd. Maar dan het tweede, wat we hieruit leren, dat is dat wij niet gered zijn totdat we geloven in de Heere Jezus Christus. Niet waar, dat zegt Paulus toch ook. Dat we niet gered zijn totdat we geloven in de Heere Jezus Christus. Wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? En nu heeft Paulus niet geantwoord. Kijk, als iemand met die vraag bezig is, dan heeft hij daar misschien al een aanwijzing in dat God met hem bezig is. Nou, dat zou waar geweest zijn. Natuurlijk, natuurlijk is dat waar. In het stellen van die vraag is een bewijs dat God al bezig is met die man. Maar daar stelt Paulus hem niet mee gerust. Nee, daar stelt Paulus hem niet mee gerust. Hij zegt niet: man, als je zulke vragen stelt, en dat terwijl je heiden van afkomst bent, en als je met deze dingen in aanraking komt, en als dat werkelijk gaat leven in je hart, wel, dan mag je goede hoop hebben dat de Heere al begonnen is in je leven. Blijf dan maar aanhouden en blijf dan maar in de weg der middelen. Dat zegt de apostel niet. Waarom niet? Omdat dat leiden kan tot een bepaalde vorm van eigen gerechtigheid. Wat? Ja, natuurlijk kan dat verleiden tot een bepaalde vorm van eigen gerechtigheid, want dan zou die stokbewaarder, ik zei, gaan denken: nou, dan ben ik al een aardig eentje op weg om behouden te worden, want ik ben een zoekende zondaar. Ik ben een zoekende zondaar, ik ben een ernstige zondaar, ik kan me niet meer in onverschilligheid voortleven. En zo zijn er mensen die via deze soorten redenering, of vanuit zichzelf, of via anderen, toch in een bepaalde vorm van eigen gerechtigheid zijn terechtgekomen en tevreden zijn geworden, bent u er ook een van, met het feit dat ze een zoekende ziel zijn. En de rust in hebben gevonden dat ze nu toch ernstig met de dingen bezig zijn. Maar een zondaar is niet zalig omdat hij een zoekende zondaar is. En een mens is niet gered omdat hij een beetje ernstiger geworden is en het nou serieus neemt. Een mens is niet zalig omdat hij nou bidt en de Bijbel leest met alle ernst. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar u zegt: is het dan niet beter om een ontdekte zondaar te zijn dan een slapende zondaar? Die stokbewaarder is er toch op het moment waarop hij die vraag stelt aan Paulus en Silas beter aan toe dan toen hij nog in alle rust in zijn bed lag, ongeïnteresseerd in de belangen van zijn onsterfelijke ziel. Hij was naar bed gegaan en hij had nergens over gedacht. Nergens tenminste, niet over zijn ziel en over hoe hij God zou kunnen ontmoeten en hoe hij rechtvaardig zou kunnen zijn voor God. Hij was een slapende zondaar, maar dan was hij er nou toch in ieder geval heel wat beter aan toe toen hij die vraag ging stellen vanuit het ontdekkende werk van de Heere in zijn leven: wat moet ik doen om zalig te worden? Hij was er toch heel wat beter aan toe, geestelijk gesproken, als hij daar bevend voor Paulus en Silas neervalt. Natuurlijk, Natuurlijk is die er dan beter aan toe, maar een ontdekte zondaar gaat net zo goed verloren als een slapende zondaar, als hij niet leert geloven in het enige voorwerp des geloofs. Onthoud u dat. En twee mensen die lange tijd geen voedsel gehad hebben. Ze raken uitgehongerd. Eén ligt in coma. Hij beseft er niets meer van. Die ander is volop bij bewustzijn. En hij ondergaat al de pijnen in zijn lichaam die het gevolg zijn van dat uithongeren. De een weet niks en de ander weet het heel goed. Maar ze zullen allebei sterven als er geen voedsel komt. Begrijpt u? Waar het op aankomt is niet alleen maar de ontdekking aan onze zonde en schuld. En dat die vraag aan de orde komt, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar waar het op aankomt is dat het antwoord verstaan wordt. En dat we overeenkomstig dat antwoord leren handelen en dat het ervan komt in ons leven door de genadige werking van de Heilige Geest. Dat we die overgave leren kennen aan God en aan zijn Zoon Jezus Christus. Oh, het is erg. Natuurlijk is het erg. Als je verkeert in een situatie zoals die stokbewaarder voor die aardbeving, slapend, onverschillig, ongeïnteresseerd. Het is verschrikkelijk om dat te zien in het leven van mensen, dat niets hen bewegen kan, niets hen verontrusten kan, niets hen in beweging kan zetten, niets hen benauwd kan maken, dat het allemaal als het ware bij de koude kleren afglijdt, al de waarschuwingen en al de roepstemmen. Het is erg als een mens slaapt in het opperste van een mast en zo zijn eeuwig verderf tegemoet gaat, alsof we beesten zijn die geen verstand hebben. En het is bemoedigend om te zien als een mens gaat ontwaken, als een mens geschud wordt, als een mens benauwd wordt, als een mens leert vragen, hoe krijg ik een genade God? Het is een zegen en het is een bemoediging als die vragen in het leven van een jong mens of van een oudere aan de orde komen. En als ze werkzaam worden met hun onsterfelijke ziel en als ze die geborgen zoeken te krijgen. En als ze begeerig zijn om onderwezen te worden en als ze vragen die nagaande gaan stellen. Dat is bemoedigend en dat kan heel goed. Zeg het met nadruk, het bewijs zijn dat God al in ze begonnen is. Maar laten we dat niet zeggen om ze zo'n grond te geven. Want dan maken we zoekende zondaars van hen die hun leven lang zoeken en daar tevreden mee zijn. Maar laten we ze richting mogen wijzen. Laten we ze stuur mogen geven. Hoe? Niet met onze wijsheid, maar met de wijsheid die van boven is. En die Paulus van de Heere Jezus Christus geleerd heeft uit het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Zo'n ontdekte, zo'n ontwaakte zondaar moet gewezen worden op die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Dat is het enige wat ze nodig hebben. Ze hem mogen gaan aanschouwen, zoals hij in het evangelie wordt voorgesteld. Ze hem mogen gaan zien, zoals God hem voorstelt in de schrift. Hij is toch de enige die redden kan. O, laten we elkaar niet ophouden. Laten we elkaar niet eerst andere wegen laten gaan en andere paden laten inslaan. Maar zoals Paulus het tot die stokbewaarder zei, gelooft in de Heere Jezus Christus en werp dan het ganse gewicht van uw arme ziel. Werp dan het ganse gewicht van de zaligheid van uw arme ziel, waar u nooit voor kunt zorgen.
Werp dat in de armen van deze Heere Jezus Christus. En smeek hem, Heere, wees u ook mijn borg. Ik roep hier in angst tot uw gevloden, haast u tot mijn hulp. Mag dat dan? Mag dat dan? Als het niet mocht, nodigde de Heere u niet uit. Als het niet mocht, dan zou de Heere Jezus nooit gezegd hebben, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als het niet mocht, dan zou Paulus nooit tot die stokbewaarder hebben mogen zeggen, gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En kom nou niet met ja maar's, want het ongeloof weet heel goed te redeneren. En Satan, ik heb het u in het begin gezegd, is er een meester in om dit antwoord toch weer te verbasteren en het een onschriftuurlijk antwoord te maken. Maar houd u aan wat geschreven is. Gelooft in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Amen. Psalm 38, vers 21 en 22. Zo mogen wij ook vanavond nog weer tot u naderen. Kon het zijn, met dat in ons hart, met dat op onze lippen, met die woorden van de dichter, met die woorden die we straks nog gaan zingen, doch op u zien mijn schreiende ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen, om ons als armen en ellendigen zo in uw armen te werpen, zo aan uw voeten te knielen en om het geheel en al aan u toe te vertrouwen, om onze verloren zaak voor u neer te leggen, zoals de dichter dat op een andere plaats gezegd heeft, wentel uw weg op de Heer. En vertrouw op hem. Heere, geef dat er velen zijn die met die vraag bezig zijn. Wat moet ik doen om zalig te worden? En die zo vanuit uw eigen woord geleerd hebben waar dan heen. En die geleerd hebben en mogen ze het dan in de praktijk beoefenen. Te geloven in de Heere Jezus Christus. Steunend op die belofte. En gij zult zalig worden, Heere, dan zult u uw woord toch ook waarmaken. O, dan zult u het toch niet alleen zeggen, maar dan zult u het ook doen. Het leven van die stokbewaarder, zoals we dat verder beschreven vinden in ons teksthoofdstuk, is er een bewijs van dat u het gedaan hebt. Dat dit inderdaad voor hem de weg was en zo is de weg nog. Heere, mogen er velen zijn die de bevrijdende kracht van dit evangeliewoord in hun leven leren kennen. En die mogen komen voor het eerst of bij vernieuwing tot die zelfovergave, tot dat vertrouwen stellen op u. Niet zoeken iets in zichzelf, niet steunen op wat van de mens is, maar het alles buiten zichzelf zoeken en daarmee bekennen dat zij midden in de dood liggen. Ach, Heere, dat is toch de weg voor al uw volk. En we kunnen opgehouden worden door van alles en nog wat. Satan, de listige verleider, heeft zoveel andere antwoorden bedacht. En de een is het slachtoffer van zo'n antwoord en een ander weer van een ander antwoord. Heere, maar wilt gij ons leren bij de eenvoudigheid en de waarheid van uw heilig woord te gaan. En maak in dat woord onze gang en treden vast. O, dan bidden wij voor al die slapende zondaren die er geen besef van hebben. Dat ze op de rand van de afgrond waggelen. Ontdek ze. Open hun ogen. En dan bidden wij u ook voor ontwaakte zondaars. Die uit de slaap zijn opgeschrikt en die vragen leerden stellen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En we bidden u, Heere, leid hen op de enige weg. Leid hen door uw geest en woord op die weg die naar u, Heere Jezus Christus, voert. En we bidden u voor al uw volk en kinderen, dat ze het meer en meer en uitsluitend en alleen van de Heere Jezus Christus mogen gaan verwachten en bij hem mogen gaan schuilen en in hem genoeg mogen hebben. Heere, wilt gij uw woord tot zegen stellen? Wilt u er ons voor bewaren dat we er misbruik van maken, want dat kan ook. O God, wat we u zo pas gebeden hebben, dat bidden we ook als we van hier gaan. Leg al onze redeneringen, al onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw spreken. En schenk ons genade. Schenk ons verstand met goddelijk licht bestraald. En hoor ons, als we van u bidden om uw begeleiding op al de wegen die we gaan. Als we u bidden om uw hulp in al het werk dat ons te doen staat. Als we u smeken om kracht voor elke weg die we gaan moeten. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 141, het negende vers. Doch op u zien mijn schreiend ogen. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.